We willen 1 miljoen nieuwe huizen. En meer ruimte voor de natuur. We willen snel verduurzamen. En een stabiel stroomnetwerk. We willen perfecte bereikbaarheid. En meer biodiversiteit. Kan het samen?
Wij?
Wij geloven van wel. En hoe? Nou, daarover praat ik, podcastmaker Sander de Heer, elke aflevering met Ton Hille, CEO van Heijmans. Elke aflevering leggen we een dilemma voor dat onoverbrugbaar lijkt. En Ton Hille zoekt dan een gast uit waarmee hij graag de confrontatie aangaat. Kunnen ze het dilemma beslechten en samen tot een oplossing komen, ook al hebben ze echt verschillende belangen?
Nou, het is niet alleen schelden, maar werk is door, wat duurt het lang, het is jullie schuld dat we hier staan, dat soort zaken. Maar het komt ook wel eens voor, voornamelijk op de vrijdag, zaterdagavonden, in de nachten, dat jonge lui veelal bijvoorbeeld blikjes uit het raam gooien naar je toe.
Deze aflevering gaat over veiligheid. We willen veilig onderhoud aan wegen, maar we willen ook geen hinder van werkzaamheden. Kan dat samen? Want dit willen we voorkomen.
Dan lig je op de grond daar en heb je te pakken. Het is gebeurd. Je moet ermee dealen. Dit gun je niemand.
Zometeen meer over dit tragische ongeval. Maar eerst, meneer Hille, wie hebben we uitgenodigd?
Ja, we hebben Martin Wijnen te gast, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Wij zijn natuurlijk als opdrachtnemer natuurlijk enorm van belang dat onze mensen veilig kunnen werken. En daar steken we ook ons nek voor uit. Daar willen we ook het voortouw in nemen. En aan de andere kant is natuurlijk Martin Wijnen vanuit Rijkswaterstaat, die eigenlijk ook het belang heeft tot continue doorstroming op de weg. Dus ja, hoe zien zij dan de veiligheid daarin?
Ja, en dat is hier staan we echt, nou niet tegenover elkaar, maar we hebben echt andere belangen.
Wij zeggen, sluit maar af, dat is veilig voor onze mensen om te werken. Korte, hevige pijn. Terwijl natuurlijk aan de andere kant de verkeersdeelnemer eigenlijk dan de pijn heeft vanuit de file. Ja, en die vinden wij dan iets minder belangrijk op dat moment.
Oké, heren, kijken of we dat in de lengte van deze podcast kunnen overbruggen. En dat is nodig ook, dat overbruggen, want we staan voor de grootste renovatieopgave ooit.
Het aantal files gaat de komende jaren sowieso toe.
De avondspit komt weer op gang. Er staat ruim 400 kilometer file.
Komend jaar wordt ook op veel plaatsen weer aan de weg gewerkt.
Dat betekent dat de weg nog voller en voller gaat worden.
Heren, hoe kan het dat we het zover hebben laten komen?
Ja, ik wou zeggen dat Martin weet dat misschien al wel beter dan ik. Maar wat we natuurlijk zien, dat het hele wegnetwerk, het wegennetwerk, allemaal naoorlogs is. Onze viaducten, veel van onze viaducten en bruggen. En dat we de afgelopen jaren, mede door bezuinigingen, natuurlijk toch heel weinig hebben geïnvesteerd in die renovatie van al die wegen en de kwaliteit daarvan.
Ja, nou ja, ik kan het daar hardgrondig mee eens zijn. En ik denk als je hem nog wat dieper afpelt, dan denk ik dat we een tijd hebben gehad dat we dachten dat we bouwden voor de eeuwigheid. We bouwden iets. Daarna gingen we het beheren en onderhouden. En dat konden we dan tot in het oneindige eigenlijk wel voortzetten. En wat we denk ik sinds een jaar of misschien 20 zien. Dat we soms netwerkschakels, dus bruggen, tunnels, sluizen. Eigenlijk alles wat we gebouwd hebben in die primaire infrastructuur. Gewoon moeten vervangen. Vervangen of renoveren om weer voor een hele lange tijd daarvan gebruik te maken. En dat is eigenlijk een soort van nieuw iets, nieuw fenomeen, waarvan we soms zeggen, ja, het is misschien niet zo sexy. Er lag een brug, er ligt een brug, of er ligt een brug, er komt weer een brug. Maar voor werkzaamheden is het onvoorstelbaar ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan misschien wel nieuwbouw.
Maar u zegt, we hadden het, dit kun je toch aanzien komen?
Nou ja, dan zou je zeggen, 20, 30 jaar geleden waren we misschien niet alert. Bedenk ook dat de netwerken die we als opdrachtgever en Heijmans als opdrachtnemer aanleggen en beheren en onderhouden, veel intensiever worden gebruikt. Dus de verkeersintensiteit is veel groter. De aslasten zijn veel hoger. En we zien dat de prestaties van ons netwerk daardoor teruglopen. In helder Nederlands het verslijt. En dat is een inzicht wat we misschien niet zagen. En om dat te onderstrepen, Google is de opening van de tweede Brienoordbrug in het begin jaren 90. Met de kennis en ervaring van nu lijkt het bijna een autoloze zondag. En dat is wat 30 jaar alsmaar meer verkeer eigenlijk doet.
Ja, ja. En want hoe lang kijken jullie vooruit? Verschilt dat van elkaar, wat Rijkswaterstaat vooruitkijkt en Heijmans?
Nou, ik denk dat Rijkswaterstaat wel heel veel wat verder vooruitkijkt. Maar ook wij, met de investeringen die we moeten doen, hè, naar bijvoorbeeld het emissieloos materieel met een duurzame asfaltcentrale naar de toekomst toe, kijken we natuurlijk ook tientallen jaren vooruit. Maar zeker als je kijkt naar de intensiteit van op wat er is nodig is voor op de wegen, ja, wordt er ook tientallen jaren vooruit gekeken. Dat moet ook.
En kan dat dan nog? Als ik al hoor dat het al lastig was om 10 jaar geleden vooruit te kijken, of 20 jaar geleden. Nu zien we met elektrisch vervoer, met thuiswerken, met toch weer met z'n allen in de file staan. Het is ook volgens mij een hele moeilijke tijd om dat in te schatten. Laat staan om dat voor over 10 jaar in te schatten.
Ja, nou ja, het feit dat iets moeilijk is, wil niet zeggen dat we dat dan niet doen. Laat ik eerst nog wat toevoegen aan het vraagstuk. Want wat we bijvoorbeeld zien, is dat het klimaat verandert. Er wordt in de politiek nog wat over gediscussieerd of dat nou wel of niet zo is. Maar wij zien bijvoorbeeld de zeespiegel al stijgen. We zien de waterlopen zich al anders gedragen. Het weer op de wegen is anders. Dus daar gaan we rekening mee houden. Dus als we iets gaan vervangen, dan doen we het klimaatadaptief. Twee, we zien natuurlijk de schaarste van de grondstoffen. Dus de oneindige reeks aan grondstoffen is weg. Dus we moeten iets doen aan circulariteit. Doe je het nou voor de planeet of doe je het voor de beschikbaarheid aan grondstoffen? Dus dat nemen we ook mee. En met dat hele vraagstuk in gedachten, en ook wel niet alleen maar bedreigingen, maar ook kansen. Hè? Digitalisering gaat ons echt helpen in productieversnelling. Gaan we iets bouwen wat eigenlijk in de jaren 2040, 2050 moet functioneren en dan nog 40 jaar vooruit. Dus we kijken met onze modellenmakers al naar 2090. Hoe ziet het er dan uit? En kunnen we het zeg maar zo bouwen dat het dan nog functioneert? Om het simpele feit dat we het ons ook niet kunnen veroorloven om de 20 jaar of om de 30 jaar een brug te vervangen.
En is dat te doen?
Ja, wij vinden van wel. En dat doen we uiteraard samen met de markt. Ja. Dat doen we met onderzoeksinstellingen, kennisinstituten, met universiteiten. En we hebben denk ik redelijk zicht op het vraagstuk wat voor ons ligt.
Zeker. En dat is natuurlijk ook het vraagstuk is helder. Maar dat vraagt ook heel veel adaptatievermogen van zowel overheid als ons. Van hoe ga je dat dan doen? Want uiteindelijk zien we ook dat de arbeidskrapte alleen maar toeneemt. Schaarste aan materialen en ook hoe gaan we om met onze natuur. Dus dat betekent soms duidelijke keuzes maken. En ook voor de langere termijn kijken. Hoe gaan we dat met elkaar doen en hoe doen we dat veilig? Want dat is dan wat ik erg belangrijk vind. Dat die wegwerker zijn werk op een ordentelijke manier kan doen.
Gaan we het zo over hebben. We horen ook dadelijk enkele wegwerkers die duidelijk laten merken dat het niet altijd veilig gaat. Maar toch even naar het wegennetwerk van nu. Mm-hmm. Is het veilig? Of kan er morgen iets instorten? Is het nog veilig?
Volgens mij is het best veilig. En daar waar het misschien kwetsbaar is, worden ook soms maatregelen genomen. Ik zie niet een situatie nu voor me dat morgen à la een brug van Genua. Ja, het zou kunnen gebeuren, maar daar heb ik niet echt aanleidingen toe. Maar zo'n ramp als in Genua, ja, dat hoop je nooit dat in het Nederlands netwerk gebeurt.
Maar in alle eerlijkheid, we zitten in een fysische tak van sport. Als iets wil bezwijken en we hebben het niet kunnen waarnemen, ja, dan gaat het echt bezwijken. Maar goed, dat is meer om te voorkomen dat ik hier de garantie geef dat we tot in lengte van jaren dat gaan voorkomen. Maar we doen er alles aan in meten, in werken, in ondersteunen, in versterken om dat te voorkomen.
Maar we zien wel dat er dus veel noodzaak is om die vervanging en renovatie echt op gang te brengen. En ook grootschalig op gang te brengen. Dat is denk ik wel iets wat we gezamenlijk hebben vanuit een noodzaak.
We gaan even naar Johan. Die werkt aan de weg en vertelt over de technische noodzaak van onderhoud. Hij stelt zichzelf eerst even voor.
Goedemorgen. Hè. Ik ben Johan Druijten. Ik ben technisch manager en ik werk bij ons op project A212. Nou, als er geen groot onderhoud wordt gepleegd, dan vallen er op een gegeven moment gaten in de weg. De zoop die er nu ligt, de dubbellaag zoop, die gaat 7 tot 15 jaar mee. Ja, als dat op een gegeven moment heel klein beetje, nu is het hartstikke mooi zwart. Op een gegeven moment zie je de weg langzaam grijs worden. Als die grijs wordt, dan gaat de bitumenfilm zeg maar eraf. Dan gaan de steentjes een beetje losraken. En als de steentjes losraken, krijg je eigenlijk een gat in de weg. Dus dat willen we natuurlijk niet. Dat willen we eigenlijk altijd voorkomen. Want als je gaten krijgt in de weg, dan moeten we die herstellen. En dat is niet goed voor de veiligheid van de weggebruiker. En als er dan een file komt, of eigenlijk een ongeluk, ja, dan staan de mensen nog veel langer in de file. En dat hebben niet altijd alle mensen door, maar dat is echt hoog nodig. Als er geen onderhoud wordt gepleegd en er gaat een keer een ongeluk gebeuren omdat er een gat in de weg zit. Ja, en je zou bijvoorbeeld een keertje de andere kant op moeten naar Schiphol of zo. En je staat 2-3 uur in de file, wordt het eigenlijk alleen maar onvoorspelbaarder. En nu ben je eigenlijk gewoon voorspelbaar. En dat willen wij eigenlijk ook. Voor onze weggebruikers is het ook gewoon veiliger. Maar ook zeker voor de weggebruiker is het veiliger. Daar ben ik heilig van overtuigd. En natuurlijk klagen ze, maar ik denk dat we ook gewoon moeten uitleggen... waarom hebben we dit nou nodig? En volgens mij zijn we hier ook voor.
Kijk, de mannen die werken aan de weg, die weten het ook goed te verwoorden. Hij zegt eigenlijk hetzelfde, toch? We willen dat het voorspelbaar blijft. Dat we weten van, we gaan nu dit gat in de weg dichten... Of we voorkomen het gat in de weg... zodat niet straks er een file staat... omdat dat gat weer moet gedicht worden
precies,
op het laatste moment.
Precies, dat laatste is veel belangrijker. Dat we het voorkomen, want als er al een gat is... dan is er al een risico dat iemand daarin rijdt... ongeluk en dergelijke meer. Dat is veel gevaarlijker voor de weggebruiker. En dat moet je zien te voorkomen. Dus proactief zeg maar even onderhoud plegen aan de wegen. Nou, dat hebben we ook mogen doen op de A2, A12. Ja, met ook veel commotie. Laat dat duidelijk zijn, hè, want er stonden veel mensen vast in de file. Dat is niet ons doel. Maar soms moet je wel zeggen van ja, nu is het zover. En zeker zo'n grote weg als de A2, A12, wat ja toch een knooppunt in Nederland is, durf ik zelf te zeggen. Ja, dan moeten we ook durven zeggen, even hevig korte pijn. Want dat is beter dan heel lang daarin renoveren. En dat kan gewoon niet. Mm-hmm. Alleen, we moeten dan wel met elkaar durven luisteren. Als er een oproep wordt gedaan, jongens, let op. Ga nou thuis werken. Voorkom dat je nou op die weg zit, want dat is daar druk. Die weg is afgesloten. Ja, dat doen we dan ook niet allemaal.
Nee, wat we deze zomer denk ik de hele infrasector gedaan hebben met Rijkswaterstaat... is gebruik gemaakt van de stille periode, de vakantie. Nou, er is geen stille periode meer. Of het nou op de A10 was, de A7 bij Purmerend, de A12, de A2. Je creëert veel hinder, zoals dat heet... Dat betekent dat wij, en dat zijn de bouwers en Rijkswaterstaat... lang van tevoren zeg maar aangeven wat het publiek kan verwachten. En op het moment zelf zorgen dat je het incidentmanagement helemaal op orde hebt... om het verkeer te geleiden, zodanig dat je veilig kunt werken. En dat is wat het, ik gaf het net al aan, wat het spannend maakt. Het is geen greenfield. We zijn niet de, bij wijze van spreken, A13, A16, die was er niet. Daar zijn we fijn aan het werk... Daar zit ook heel veel veiligheidsaspecten aan. Maar het werken in het netwerk, waarbij de doorstroming moet worden gegarandeerd, daar zit een hele wereld achter. Van het gedrag van individuele mobilisten mm-hmm. tot de wijze waarop je communiceert met je omgeving, de bedrijven betrekt die in de buurt liggen. Dus dat hele omgevingsmanagement. Eigenlijk begint de veiligheid met het omgevingsmanagement om iedereen voor te bereiden op wat er gebeurt.
En dat gebeurt eigenlijk, moet dat eigenlijk ook al weken van tevoren moeten gebeuren. Daarbij is het ook een illusie om te denken dat we al die grote netwerkopgaves dan maar even in een vakantieperiode doen. Daar hebben de bouwbedrijven niet de capaciteit in materieel en exposure voor. Dus dat gaat helemaal niet. En buiten dat, als dat er al zou zijn, wat doet het dan de andere weken van het jaar? Dus je zult dat moeten spreiden. En zeker als je de opgave is en of het nou 4 keer zoveel is of 20 keer zoveel, maakt niet uit. Het is een grote opgave. En dat betekent dat we als samenleving moeten accepteren dat er meer overlast gaat komen op ons wegennetwerk om dat weer op orde te brengen.
Het lijkt me voor Heijmans ook alweer goed nieuws. Als in, er is zoveel werk en er is zoveel te doen. Schouders eronder en aan de slag. Of zie jij, knelpunten van, het is toch...
Nee, het is zeker. Het is hartstikke mooi. Dus één, als je kijkt hoeveel werk er is, dan kan ik alleen maar heel gelukkig mee zijn. Er zijn een paar dingen die er wel belemmeren. Als mensen elk weekend en iedere nacht moeten werken... De vraag is dat veilig en krijgen die mensen nog gemobiliseerd? Want uiteindelijk ook de jeugd, als je kijkt van... ja, die willen gewoon in de weekend met hun kinderen thuis zijn. Dus er is een hele andere beweging in onze samenleving gaande. Dat vroeger vonden we het heel normaal, continu ieder weekend werken. Dat is vandaag niet zo. Dus we moeten anders kijken naar dat soort opgaves. Hoe we die gaan realiseren. En dan kom je dus in de vraag van... kunnen we dat alleen maar 's nachts en in de weekenden doen? Nee, dus moet je dat op een andere manier doen.
Barry werkte deze zomer aan de A2 en vertelt over het gevoel van veiligheid en hoe dat ook in de loop van de tijd is veranderd.
Ja, we staan op de A2 op de Jan Blankenbrug, of ook wel beter bekend als de Lekbrug in Vianen. In het verleden werden er vaak rijstroken ontrokken om de werkzaamheden uit te voeren. En op dit project zijn we samen met Rijkswaterstaat overeengekomen om een compleet brugdek vrij te spelen van verkeer. Waardoor eigenlijk de meest veilige situatie voor de werknemer gegarandeerd kan worden. 12 jaar geleden hebben we de bestaande voegovergangen vervangen voor deze vingervoegovergangen. Toen de tijd mocht het nou eigenlijk nog werken achter schildjes. Toen hebben we eigenlijk al aangegeven dat dat voor onze eigen werknemers niet veilig genoeg was. Hebben we toch de werkzaamheden al achter een barrier uitgevoerd. Dus dat was eigenlijk norm overstijgend. Veiliger proberen te werken als dat de norm voorschrijft. Want ja, wij zijn van mening dat het gaat om veiligheidsbeleving van de werknemer in plaats van strikt hanteren van de veiligheidsregels. Het gaat om het gevoel van de werknemer die zijn werkzaamheden wil uitvoeren. Ja, op dit moment staan we natuurlijk op een afgesloten werkvak. Dus nou, dan voel je je eigenlijk al heel erg veilig. De enige verkeersstroom die je hebt is het eigen werkverkeer. Maar normaal gesproken inderdaad vliegt het verkeer langs je heen. Met in de nacht meestal hele hoge snelheden. Nou, dat geeft altijd een onprettig gevoel. Omdat je met één oog gefocust bent op je werkzaamheden. Maar met je andere oog eigenlijk altijd toch wel je omgeving in de gaten aan het houden bent. Van passage van voertuigen. En het gedrag van anderen heb je daarin helemaal niet in de hand, helaas. Dus of ze rijden met hoge snelheid. En de keerzijde is dat er bij wegwerkzaamheden helaas regelmatig file staat. En als er heel langzaam verkeer passeert, dan merken we ook vaak dat er onprettige zaken worden geroepen naar de wegwerkers. Omdat men natuurlijk tientallen minuten of soms uren in de file staat voor die wegwerkzaamheden. Nou, het is niet alleen schelden, maar werk is door. Wat duurt het lang? Het is jullie schuld dat we hier staan. Dat soort zaken. Maar het komt ook wel eens voor, voornamelijk op de vrijdag, zaterdagavonden. In de nachten dat jonge lui veelal bijvoorbeeld blikjes uit het raam gooien naar je toe. En ja, je bent gefocust op je werk, maar de afleiding is dan toch wel vervelend in die zin. En ja, meestal schrik je ervan of je wordt er zelf een stukje agressiever van. Ja, helaas gebeurt het misschien wel dermate vaak dat het je eigenlijk van je af laat glijden. Maar ja, gelukkig is het dus zo dat de afgelopen jaren steeds vaker wordt gekozen om in weekendafsluiting of zelfs door de weekse slots de werkzaamheden uit te voeren. En ja, dan is het voor de werknemer een veilige situatie. En heb je ook dus dat hinder niet van agressieve weggebruikers.
Dit soort verhalen die horen jullie misschien elke dag?
We horen ze vaker.
Ja, maar ja, dat is niks nieuws. Nee. Nee, en ja, we hebben gesproken over veilige processen, barriers en dat soort dingen. Dat zit een beetje aan de systeemkant. Dat is absoluut belangrijk. Maar er gebeurt nog zoveel meer in de leefwereldkant. We hoorden zeggen van ja, ik ben met één oog geconcentreerd op mijn werk. En toch met één oog ben ik. Ja. Dus ik ben een beetje afgeleid, is eigenlijk wat hij zegt. Hè? Dus niet geconcentreerd op het werk, wat in zichzelf al gevaarlijk werk is. Wat werkt met zwaar materieel, met sterke machines, met infrastructuur die echt niet meegeeft. Nou ja, dat is aan de ontvangende kant. En aan de, ik zou bijna zeggen, aan de gevende kant. Ja, wie bedenkt het nou om een blikje uit een auto te gooien? En dat is dan nog balorigheid, heette dat vroeger. Dat is een woord dat je tegenwoordig niet zo vaak meer hoort. maar wat je bijvoorbeeld in files ziet, daar gaat het reptielenbrein aan. Ik weet niet of je dat kent.
Leg uit.
Nou, dat is dat je, zeg maar, je had dan haast en je bent geïrriteerd en de hele wereld is tegen je. En je doet dus dingen die, dat deel van je hersenen aanspreekt, wat niet, zeg maar, echt de goede overweg maakt. En dat is wat je, als er veel mensen bij elkaar zijn, dat is echt wel wat je ziet. En daar hebben onze mensen allemaal ongelooflijk veel last van.
En dat is ook veranderd natuurlijk in de loop van de tijd. Dat weten we allemaal, toch?
De rondjes zijn er niet langer op geworden.
Ik wou dat zeggen, het geduld bij in ieder is enorm afgenomen. En de irritatie is alleen maar groter geworden. En dat is gewoon ongelooflijk. En dat maken onze mensen iedere dag mee. Het is ook zo, ik heb zelf ook een paar keer gewoon echt gewoon 's nachts op de weg gestaan. En dat het gedeeltelijk is afgesloten. En dan rijdt het verkeer 60, 70. Dan is het nog heel hard wat er langs komt. En dan ben je maar afhankelijk van iemand dat die goed oplet. Dus het is echt gevaarlijk. Een gevaarlijk werken, zeg maar even, als er gewoon schildjes staan. Daarom kiezen wij er ook voor om veel vaker die barriers toe te passen. Dat geeft enige veiligheid in ieder geval op een grote mate. Maar wij moeten echt ook aan ons gedrag, zoals Martin zegt, ja, wij moeten ons gedrag ook een beetje durven aanpassen.
In hoeverre speelt die verhuftering bij het krijgen van personeel? Want je zegt het net al, ze willen niet eens meer in de nacht werken. Heel ook terecht. En in de weekenden wil een werker misschien ook een keer vrij zijn. En dan krijg je ook nog dit soort dingen naar je hoofd.
Ja, dat is in ieder geval niet aanmoedigend, om het dan maar zo te zeggen. Ik denk dat het aan veel meer dingen ligt.
Het is ook nog een keer zwaar werk. In weer en wind, zeg maar even. Want kijk, het is natuurlijk best aardig om in de lente en het voorjaar en in de herfst daarmee te werken. Maar als je in de winter in de kou is het ook nog een keer. Moet je ook op de iedere dag 's ochtends vroeg op om in de kou te staan. Daar weten we mensen zeker voor te mobiliseren. Maar ik denk dat we echt ook na moeten denken als sector. Hoe we daar ook, zeg maar even, die wegwerkers. Dat we het vak weer enthousiast maken. Dat we er mooi werk van maken. En dat we daar die handwerkers, zeg maar even, weer gaan waarderen. Op een goede manier.
Ik heb dat trouwens wel een aardige notie. Want we hebben het natuurlijk over de Nederlanders. Hoe die zich, zeg maar, gedragen. Echt als Nederlanders, zo nu en dan. Hè. Het gaat ook over onszelf. Ik stond ook in de nacht bij zo'n club die dan de afzettingen doet, hè, de pilonnenmannen. Mm-hmm. Dus ik zei, nou, het is wat, hè, tegenwoordig. Nou, één die was echt super relaxed. Die was de 50 ruim gepasseerd. Die zei, ja, dat is wel zo. Hij zegt, maar waar we bijvoorbeeld zelf last van hebben in de nacht. En dan doen die auto's, die doen wat de bedoeling is, hè, dus het verkeer. Maar op de werkplek zelf, dus in het werkvak zelf, worden ons de vouw uit de broek gereden door de asfaltauto's. Dus het is de discipline van de Nederlander. Maar wij moeten ons zeg maar opdrachtnemer, met iedereen die in dat wegvak bezig is, ook zorgen dat daar rust, reinheid, regelmaat, dat daar overzicht is om, zeg maar, die onveiligheid, nou ja, ook weg te nemen.
Nou ja, en wat dan van belangrijk is, dat opdrachtgever en opdrachtnemer, de mensen die daar allebei werken, dat die elkaar durven aanspreken. En niet omdat ze zich aangespreken voelen, maar dat ze dat accepteren, dat ze ook zo'n boodschap, dat ze die opvangen en dat we niet wegkijken. Want dat is de andere kant, want er gebeurt ook. Dan ga je het samen, ga je het veiliger maken. Dat vind ik vooral enorm belangrijk. En daar wordt ook veel aan gewerkt. Er wordt ook veel over geïnformeerd. Er wordt ook continu mensen op getraind. De hufterigheid in het verkeer, daar maak ik me wel echt grote zorgen over. We hebben het er net heel even over gehad. En daar mag ook wel, wat mij betreft, lik op stuk beleid opkomen. Dat mensen echt gewoon gelijk uit het verkeer gepakt worden. Zodat mensen ook kunnen zien, dit is niet getolereerd. Want uiteindelijk rijden ze steeds langer door de Rode Kruis heen. Je ziet ook dat er veel sneller steeds door die werkvakken heen gereden. Zelfs door werkvakken, hè, afgesloten. Maar er komen dan toch auto's in. Want ik moet erheen. Ja, het is afgesloten, vrienden.
Of de navigatie zei dat ik hierheen moest.
Ja, ook nog, ja.
De boetes zijn te verhoogd. Krijgt er €395 boete, ja, bij een Rood Kruis.
Ton heeft een punt in lik op stuk. Kijk, wat er gebeurt. Die boete die komt er echt. En die is hoog. Maar die komt 2 weken na dato, als het over Centraal Justitie Incassobureau ietsje sneller is met een week, ligt hij op de mat. Maar degene die ziet dat iemand door die Rode Kruisen rijdt, die denkt niet, hier gaat iemand binnenkort een boete krijgen. Nee, die denkt, als hij het kan ik het ook. Ja.
Het is gewoon afgesloten en dan heb je je daaraan te houden. Dat ja maar denken moet er een keer gewoon uit. En dan zeg ik heel simpel, we irriteren ons altijd al mensen die het laatste moment gaan invoeren. En dan gaan tegenwoordig dus ook allemaal door die Rode Kruis heen. Als daar een politieauto staat en die man wordt aan de kant gehaald en die krijgt gelijk een boete. Wat denk je wat die mensen zeggen die in de rij staan en die welkeurig hebben gewacht? Eindelijk.
Ja. Overigens denk ik, en dat moeten we ook aantekenen, 95%, en ik denk dat ik aan de voorzichtige kant zit, 95% van de mensen doet gewoon keurig wat de bedoeling is.
Dat is het mee eens.
En die hoor je niet op social media. Die anticipeert op. Als we zeggen, jongens, we hebben een weekendafsluiting. We meten echt gewoon 40-50% minder verkeer op de weg. Het overgrote merendeel van de mensen, ook in Nederland of juist in Nederland, verdient een groot compliment.
Je luistert naar de podcast Kan het Samen, waarin Ton Hille, CEO van Heijmans, dit keer de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, op bezoek heeft om te kijken, kan het samen? Meneer Wijnen, u had het net over de veiligheid überhaupt binnen het werkvak. Dus men is 's nachts aan het werk en de weg is afgezet. Daar komt niemand voorbij scheuren die een blikje naar buiten gooit. Maar de mannen zelf op het werkvak moeten het veilig houden. Dat kan verkeerd gaan en daar weet Mano alles van.
We waren op een kruising aan het asfalteren. Die kraan die had er een bult asfalt neergegooid. Die was ik aan het verwerken. Vervolgens komt die kraan achteruit rijden. Op een gegeven moment voelde ik de band van de kraan langs mijn enkel opgaan en zo verder doorrijden. Ja, de rest is geschiedenis. Je valt op de grond, je krijgt het uit en daar lig je daar. Dus aan de reactie van de jongens heb ik wel gemerkt dat het niet goed zat. Alleen, ja, wat is niet goed? En toen werd de voet eigenlijk in 3-4 uur tijd werd hij net zo zwart als mijn zwarte leren schoen. En eigenlijk wisten we het al. Dus toen zei ik ook tegen haar van, die gaat eraf. Nou, dan gaat hij eraf. En dan, ja. Nou ja, met prothese kunnen ze tegenwoordig ook alles, dachten we dan maar.
Ja, er is een collega wat natuurlijk verschrikkelijk is, waarbij een collega die heel hard werkt door een noodlottig ongeval een deel van zijn been is kwijtgeraakt en daarmee gewoon getekend is voor zijn hele leven. Die verantwoordelijkheid hebben wij wel met elkaar te dragen. En ik vind het heel mooi dat Arie en Mano, dit is Mano, dat die zijn opgenomen. Die hebben gedeeld wat hun is overkomen, zodat het ook een soort lesmateriaal is naar andere mensen. En zij doen dat om al hebben het er maar om één ongeval tegen te gaan om het te doen. Ja, dan heb ik alleen maar de verplichting om dat verder uit te dragen en daarin echt alles in het werk te stellen om gewoon onze sector veiliger te maken.
Wat verwacht je daarin van Rijkswaterstaat?
Ik denk dat we als... Het begint eerst bij onszelf. Wij moeten veilig werken. Wij moeten alle middelen en alle hulpmiddelen gebruiken om het veilig te doen en ook voor onze mensen veilig te maken. En dat betekent dat we echt alles in het werk moeten stellen en investeren in goed materieel, goede processen, goede procedures om het anders te doen. Dat moet op orde zijn. De basis in veiligheid moet gewoon goed zijn. Maar daar hebben we met elkaar ook nog wel een aantal slagen te maken. Eén, ik denk dat we moeten echt in die keten de veiligheid op een hoger niveau brengen. Niet alleen bij Heijmans, maar ook met onze onderaannemers, leveranciers en dergelijke meer. Ik denk wat zou helpen is als we met elkaar zouden komen. Wat nu heel belangrijk is in een tender, is dat we zo min mogelijk files veroorzaken. En misschien moeten we wel komen, die file, dat is één. Laten we zorgen dat de veiligheid, en dat kunnen we uitdrukken in een veiligheidsladder, een onderdeel wordt van zo'n tender of voor zo'n aanbesteding. Zodat echt de mindset, als we zo'n werk ook gaan maken, dat die echt gewoon ook bij Heijmans, maar ook wordt meegenomen in de keten. En dat is ingewikkeld, want dat betekent dat iedereen echt wel dingen moet doen en die moet echt gewoon stapjes maken. Maar ik denk dat dat van belang zou zijn.
Maar heren, dan toch, waarom gebeurt het nu nog niet? Wat is er zo moeilijk om dit niet al eerder te hebben gedaan, of dat dit niet vanaf morgen kan?
Ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk niet dat het een digitale vraag is van je doet het wel of je doet het niet. Ik denk dat er omstandigheden zijn waarin je bijvoorbeeld toch in de nacht moet werken. Dat je in een optimum tussen zeg maar zo'n maximaal mogelijk aantal werkbare uren voor de bouwer. Toch min mogelijk overlast voor het publiek. De veiligheid van degene die zeg maar in het werkvak of op de bouwplaatsen aan het werk zijn. Dat je een soort van optimum kunt vinden. Als ik bijvoorbeeld kijk wat we nu de A1, Aarslo Apeldoorn fase 2, het stuk tussen Deventer en Apeldoorn. Ja, daar zit een aantal faseringen in, dat zullen we s'nachts moeten doen. Het afbreken van de brug.
De brug, ja.
Nou, dat zal niet anders dan s'nachts gaan. Dus daar ga je naar een soort van optimum, waarbij je niet primair alleen maar s'nachts werkt, maar in zijn totaliteit naar een optimale oplossing komt.
Klinkt dit goed of is dit...
Nee, dat klinkt zeker goed. Maar dat betekent ook dat een verantwoordelijkheid bij ons weer ligt. Dat wij helemaal adequaat en up-to-date zijn om het te kunnen doen. En we moeten ook constateren dat bijvoorbeeld op de A13... Heijmans had de opdracht om daar zeg maar even de weg te vervangen. En vangrails neer te zetten. En we hadden het niet goed voorbereid. En uiteindelijk werd het dus onveilig. En toen hebben we moeten besluiten om het weekend niet door te gaan. En dat we een weekafsluiting hebben moeten cancelen. Daar ben ik niet trots op. Dat we dat hebben moeten doen en dat we niet goed voorbereid waren.
Wat was er niet goed voorbereid?
Gewoon, we waren niet klaar. Er waren niet de goede veiligheidsmaatregelen. Er waren niet de goede machines waren daar. Dan moet je op een gegeven moment ook durven zeggen. En dat hebben gelukkig onze mensen samen met Rijkswaterstaat besloten. Dat we voor de veiligheid dat weekend hebben gecanceld. Daar ben ik trots op. Ik ben niet trots op het feit dat we het niet goed hadden voorbereid.
Maar ik snap hoe lastig die is.
Ja, en wat hier belangrijk is dat met alle belangen, we hebben echt verschillende belangen. Maar dat als je dan een afspraak hebt, dat in alle gevallen afwijkingen van het plan niet ten koste gaan van de veiligheid. En wat de rol dan in deze is, ja, zo'n weekendafsluiting past in een reeks van andere weekendafsluitingen. Dat wij niet zeggen tegen hem als, nou, ik weet niet hoe je het gedacht had, maar maandagochtend is dit wel klaar. Want het past niet in ons... Want als dat dan de rol zou zijn, als dat onze insteek zou zijn, ja, dan zijn we echt totaal verkeerd bezig.
Maar ik snap wel de frustratie. Natuurlijk. Bij beide misschien. Van ja, maar wacht even. Als die A13 nu niet gebeurt. En we weten van het begin van deze podcast. Hoe noodzakelijk we alles moeten gaan aanpakken. Ja, als er dan één steentje even omvalt. Of één ding niet doorgaat. Zeker. Dat betekent wat voor alle andere projecten.
Ga er maar vanuit dat wij elkaars nieren wel geproefd hebben. Om zo'n besluit te moeten nemen. Maar uiteindelijk gelukkig nemen we dit besluit wel. En neem van mij aan dat de lessons learned binnen Heijmans wel groot zijn. Om dit nooit meer te laten gebeuren. En dat is waar het over is. Maar je moet elkaar ook durven vinden. Als het niet veilig is, is het niet veilig. We werken veilig of we werken niet. En dat adagium, dat durf ik te zeggen, dat heeft zowel Rijkswaterstaat als wij. En dat is echt een verandering ten opzichte van 10 jaar geleden, durf ik zo te zeggen.
Tot slot wil ik Jurgen nog even laten horen. Hij werkt ook voor Heijmans aan de A2 en hij doet nog een appel op ons als weggebruikers.
Het allerbelangrijkste is eigenlijk te zorgen dat het verkeersbeeld op een doordeweekse dag meer in de buurt komt van een weekenddag. Dus dat betekent minder mensen op de weg, meer mensen thuis laten werken. Gelukkig kunnen we in deze tijd dat steeds vaker doen met z'n allen. Er zijn mensen ook steeds meer aan gewend. Alleen ja, die vliegen gaat natuurlijk niet voor iedereen op. Maar vaak zien we dat als je maar 10-20% van het verkeer eraf kan halen, dat je al een veel beheersbare situatie kan creëren. Dus ik denk zeker dat we in de toekomst naar meer volledige afsluitingen kunnen gaan, ook door de weeks. Maar dat we daar echt goed de voorbereidingstijd voor moeten nemen. Zowel bij Rijkswaterstaat als ook op het moment dat wij het werk aannemen. Zodat we gericht die maatregelen kunnen treffen. Maar vooral dus kunnen inzetten op die communicatie. Dat we uiteindelijk ook gewoon minder verkeer gaan hebben. En dan moet het zeker mogelijk zijn.
Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. En dat betekent ook weer adel verplicht dan. Hè? Want als je dan zo'n weg afsluit. Ja, dan moet je ook zeggen, dan gaan we in een 2-ploegendienst werken. Want dan moeten we meer productie maken. Dan wordt het van 6 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. En van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds bijvoorbeeld.
En dat kan wel even qua personeel, ja, materieel?
Denk dat het
kan.
Ja, ik denk dat het ook een veel efficiëntere inzet is. En dat kan veel beter. Hè? Maar dat is toch wat anders. Of dat je van 6 tot 2 werkt. Of van 1 tot 6, 7, 8 uur. Maakt niet uit. Dan dat je de hele nacht moet werken. Wat denk je alleen in de nacht, zeg maar even met verlichting? Als het licht is, is het toch altijd veiliger dan in het donker te werken. Ja. Dus het zijn heel veel dingen die het mes snijdt aan meerdere kanten. Laat ik het zo zeggen. Ja.
En Rijkswaterstaat staat hier ook voor open. Buiten in de vakantie is niet genoeg. In de nachten, dat werkt ook gewoon niet. We gaan de weg vaker helemaal afsluiten. Gewoon door de weks.
Ja. Punt. Ja. Ja, en je zegt van, nou, je had natuurlijk een kleine exegese verwacht en nu gaat het komen. Maar kijk, het aantal werkbare uren in de nacht is beperkt. Dat is economisch ook niet. Wat krijg je nou 's nachts uit handen? Dus je moet, en ik ga die nachtafsluitingen, die gaan er echt blijven. Want in sommige gevallen zal dat moeten. Hè? De inhuizen van een brugdek, dat gaat misschien wel 's avonds. Omdat het om wat voor reden dan ook verstandig is. Het Schipholbrug was zo'n voorbeeld. Mm-hmm. Maar als we de hele productie op dat tempo willen krijgen, hebben we gewoon meer werkbare uren nodig. En die heb je over het algemeen overdag. Het idee om in seizoenen, in de zomer, gebruik maken van daglicht met extended day shifts. Dat ken ik uit een vorige werkomgeving. Dan heb je nog steeds, zit je dicht bij je slaap-waakritme. Mensen zijn alerter. En je krijgt dus meer uit je handen. Nou, we gaan van situatie naar situatie kijken hoe we dat dan het beste doen. En Jurgen, die net aan het woord was, zei een waar ding. Omgevingsmanagement, hij zei een paar weken, ik denk in sommige gevallen maanden van tevoren beginnen. Jongens, van dan tot dan is dit wegvak dicht. Publiekscampagnes, zorgen dat je het verkeer weg hebt. Hij heeft het over 20-30%. Bij de A12 hadden we tot 40% minder verkeer. Heb je ook heel veel problemen niet. Mensen kunnen, die zijn echt wel in staat om hun schema's aan te passen. We hebben voor bepaalde projecten hebben we mensen gehad die zeiden, ja, volgend jaar wil ik vakantie nemen. Wat doen jullie eigenlijk met de weg? Nou, dat zijn de hele early birds. Maar als je daar een soort van gesprek op gang krijgt met de bedrijven in de omgeving van zo'n, in dit geval was het de A12, kan iedereen anticiperen. Dan wel zorgen dat we op het moment dat we zeggen dat we klaar zijn, ook proberen klaar te zijn. En dan pas je het echt wel in.
Ja, ik denk het ook. En ik denk dat je dan, ja, er komen ook al nieuwe dingen weer op. Want dat betekent ook dat de verkeersmanagement eromheen, verkeersbegeleiding, moeten we allemaal dan wel meenemen. Ja, dus er komen hele andere dynamieken terug en vragen die je dan weer krijgt. En dan is het zeker waar dat je die informatieverstrekking aan de omgeving, die gebruik willen maken van die wegen, dat je vroegtijdig informeert en dat ze ook alternatieven kunnen zoeken.
Dat klinkt niet zo moeilijk. Even vooraf mensen wat beter informeren.
Nou ja, communicatie heb ik wel eens geleerd, is een kwestie van zenden en ontvangen. Nou, je kunt niet zeggen dat we niet communiceren dat er op een bepaald wegvak iets gaat gebeuren. Hè? Daan Schuurmans, die doet dat voor Rijkswaterstaat ongeveer elk weekend.
Ja.
Maar je moet het ook wel willen, horen. Want als jij niet oplet, je gaat, weet ik veel, in het weekend van A naar B, maar je hebt even niet gecheckt of daar werkzaamheden aan de weg zijn. En je car kit is niet bij, hè? Je navigatie is niet geüpdate. Dat is dan nog een tweede mogelijkheid. Ja, dan loop je op een gegeven moment gewoon vast. Er zit natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor de weggebruiker om zich voor te bereiden. En we hebben de weggebruiker denk ik wel verwend. Want er is eigenlijk vrijwel nooit is er echt iets aan de hand. Dus mensen rekenen echt helemaal op dat ze binnen 20 minuten de afstand kunnen afleggen.
Ja. Of dat, dat het toch wel mee zal vallen uiteindelijk.
Ja, de mensen zijn gewoon in verwachting dat ze altijd van A naar B konden. En dat is vandaag als gevolg van het grote onderhoud is dat er niet meer. Dus ook bij die mensen, de consument om het dan maar zo te zeggen, die moet ook nog wennen aan het feit dat hij zich moet voorbereiden om te kijken van, kan ik gebruik maken van die weg? Nou, dat is ook een gewenningsperiode. En ik denk als we al een half jaar of een jaar verder zijn, zal iedereen eerst even kijken. Dat moeten we continu doen, ook eenvoudig en heel makkelijk voor de consument, dat op een eenvoudige manier ze die informatie tot zich krijgen. Nou, daar kunnen we, dat ook uniform is, zeg maar even. Nou, en dan is het na over een jaar is het ook ingesleept.
Waar steven we op af in 2025? Want we willen inderdaad al die prachtige kunstwerken en al die vooroorlogse viaducten natuurlijk wel allemaal gaan aanpakken. Is dit uitvoerbaar?
Ja, ik denk dat het uitvoerbaar is met de wil die we samen hebben. Ik hoor een paar dingen uitspreken, ook onder zo'n veiligheidsladder. Een duidelijk ja om ook te durven wegen af te sluiten, dat is belangrijk. Als je dat doet, betekent het ook dat het voor mensen weer aantrekkelijker wordt om in de infrasector te werken. Ik denk dat we daar ook veel trotser over mogen communiceren wat we als overheid en markt met elkaar doen. De bruggen, de kunstwerken die we allemaal maken, de wegen die we aan het renoveren en vervangen zijn. Ja, dan denk ik van, dan is het ook weer een stimulans om jongeren weer te enthousiasmeren voor de infrasector. En om weer naar gewoon de HTS te gaan en infrastructuur te studeren. Want dat is ook belangrijk. We moeten echt gewoon weer aan de trots van onze infranetwerk gaan werken, wat mij betreft.
Prachtig vak. Ja.
En daar staan we samen voor aan de lat, wat mij betreft.
Nou, wellicht nog eens een keer een podcast daarover maken.
Heel goed. Goed, Martin.
Tot slot. Wat willen jullie elkaar nog meegeven?
Wat willen we meegeven? Nou ja, dat we echt samen die stappen maken. Het zijn lastige problemen, het zijn grote problemen. Hebben we het niet eens over de stikstof gehad. Wat natuurlijk in de infrastructuur ook een enorm dilemma is. Ik denk dat het samen kan. Dat we en veilig en de doorstroming samen kunnen verenigen. Tot we een net en kwalitatief goed wegennetwerk krijgen.
Ik wil hem heel klein maken. Iets wat misschien nog niet helemaal voorbij gekomen is. Het is heel even voorbij. Ton noemde het op een gegeven moment dat we elkaar aanspreken. Wat ik ons toewens, dat we in een wegvak, wat onze rol in een wegvak of in een bouwplaats, op een bouwplaats ook is. Opdrachtgever, opdrachtnemer, ingenieur. Nou, wat je toeleverancier, ZZP'er, onderaannemer. Dat we in zo'n gemeenschap de taak volwassenheid gaan ontwikkelen. Dat we niet alleen weten hoe het moet, maar dat we elkaar ook aanspreken. En dat we ons realiseren dat aanspreken een vorm van professionaliteit is en niet een sociaal onveilige situatie.
Helemaal mee.
Dank jullie wel.
Dit was een podcast van Heijmans. Wij geloven dat het samen kan. Meer weten? Check onze socials en website.